gemeente vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Vanavond is er na de avonddienst gelegenheid om bij elkaar te komen in de zaal achter de kerk voor samenzang en een korte preekbespreking. Aanstaande donderdagavond is er een reformatieherdenking in de hervormde kerk te Middelharnis. Die wordt georganiseerd door de stichting In de Rechte Straat, aanvang 7:30. Aanstaande vrijdagavond zal er een reformatieherdenking zijn in de Rehobothkerk te Sommelsdijk, aanvang 7:30. Voor meer informatie over beide avonden verwijzen wij u naar het kerkblad. Aanstaande zaterdagavond zal er jongvolwassenenkring zijn in de pastorie, aanvang 7:45. Volgende week zondag zal er een aangepaste kerkdienst worden gehouden in onze kerk, aanvang 3:15. U en jij worden hierbij hartelijk uitgenodigd. In verband hiermee zal er volgende week geen zondagschool worden gehouden. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 133. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het, dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. Daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. 133, de drie versen daarvan. Gemeente, luisteren wij nu met eerbied en ontzag naar de heilige wet van de Heere. En zingen wij daarna Psalm 87, het eerste vers, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. 87 vers 1, naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Colossenzen 4. Het wordt gevormd door de versen 7 tot en met 18. Dit is de schriftlezing en dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van morgen. Colossenzen 4, de versen 7 tot en met 18. En daar lezen wij Gods woord. Al mijn zaken zal u bekendmaken, Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, dewelke ik tot dezelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken weten en uw harten vertroosten. met Onesimus, de getrouwe en geliefde broeder, de welke uit de uwen is. Zij zullen u alles bekendmaken wat hier is. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke gij bevelen ontvangen hebt, zo hij tot u komt, ontvangt hem. En Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn. Deze alleen zijn mijn medearbeiders in het koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn. U groet Epaphras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, allen tijd strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil Gods. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u en over degenen die in Laodicea zijn en degenen die in Hierapolis zijn. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde en Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente die in zijn huis is. En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maak dat hij ook in de gemeente der Laodicenzen gelezen wordt. En dat ook gij dien leest die uit Laodicea geschreven is. En zeg tot Archippus, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Heere, dat gij die vervult. De groetenis met mijn hand van Paulus, gedenkt mijn banden. De genade zij met u. Amen. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen wij voorbeden doen voor broeder, voor zuster Van Kleef, die vrijdag bij een val haar bovenarm brak. Ze is thuis en ze mag het goed maken. Maar er is hoop en er zou gebed moeten zijn dat ook haar arm inderdaad zal genezen, wat geen kleinigheid is op haar leeftijd. Laten wij samen bidden. Eeuwige en heerlijke God, het is uw goedheid dat wij hier weer samen mogen zijn in uw huis. Heere, het is een weldaad, een onverdiende weldaad. Want als we naar onszelf zien, wie wij geweest zijn in deze afgelopen week, wat een onnadenkendheid, ook soms een onverschilligheid en soms een eigenzinnigheid op onszelf gericht. Heere, we hebben allemaal schuld. We hebben allemaal zonde voor u. We hebben allemaal tegen uw geboden overtreden. Er is in ons geen gerechtigheid. En wat een weldaad dat u ons roept om in uw huis te komen. Heere, het is geen vanzelfsprekendheid dat wij zomaar samen kunnen komen in uw huis, al vinden wij dat wel in onze dwaasheid. Maar er zijn ook plaatsen waar voorheen wel de bediening van uw woord was, en dat die bediening daar niet meer plaatsvindt. En er zijn ook plaatsen waar er voorheen vrijheid was om samen te komen in uw huis en waar het eeuwenlang gebeurd is, maar waar het nu niet meer mogelijk is, wegens terreur en moordpartijen en verbrandingen. En Heere, het is ook dat u de machten van het kwaad in bedwang houdt. Anders hadden wij ook in ons land vervolging. En zo, Heere, moeten wij u toch erkennen voor al deze weldaden, zegeningen, voorrechten. Want wij mogen immers horen over de weg tot het eeuwige leven. We mogen horen van uw grote genade. We mogen horen van uw erbarming en goedertierenheid. En we mogen horen van genade in de Heere Jezus Christus. En zo willen wij u ervoor danken, maar tegelijkertijd bidden en smeken of u onze harten wilt openen voor uw woord, of u ons verstand wilt verlichten en of u ons wilt leiden in uw wegen. Heere, wij zijn tot niets goeds bekwaam. We zullen alles verknoeien, maar wanneer u dat nieuwe leven legt in harten van mensen, dan gebeurt het goed. Dan wordt een nieuw geestelijk leven gelegd in mensenharten. En dat leven zal blijken onverwoestbaar te zijn, omdat het het eeuwige leven is. En zo bidden wij u, Heere, of u dat eeuwige leven in ons midden wilt schenken, wilt bewerken. Harten die nog vervreemd van u zijn, zij die nog hun heil en toeverlaat zoeken in deze wereld en in de zaken die deze maatschappij ons te bieden heeft. O Heere, wil hun ogen openen en wil ons leren zien dat we toch eerst u zouden zoeken en uw koninkrijk en uw gerechtigheid, dat we daartoe geschapen zijn, niet in de eerste plaats om vooruit te komen in deze wereld, maar in de eerste plaats om u te kennen en de kracht van uw opstanding in ons eigen hart en leven. En daarnaast hebben we ook onze verplichtingen, onze roeping in dit leven, in deze maatschappij te werken. Trouwe God, wij bidden u dan om de leiding van uw Heilige Geest, dat uw dienaar ook mag spreken zoals hij behoort te spreken. En wilt u ook, dierbare Geest, in elk opzicht onze zwakheden mede te hulp komen. Want we zijn allemaal van nature zo zwak, geneigd tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Heere, we bidden u om de genade die er is in de Heere Jezus Christus. En we vragen u om uw genade in het spreken, uw genade in het luisteren, ook als we thuis meeluisteren via de kerktelefoon, schenk ook daar uw genade en nabijheid. Heere, zo willen we u ook bidden of u heel de gemeente wilt gedenken. Gedenk ook hen waar moeite zijn, daar waar gewacht wordt ook op uitslag van onderzoeken. Heere, wilt u daarin ook meekomen, uw genade geven? Gedenk ook zuster Van Kleef, ze mocht vallen. Ze is, en Heere, ze mocht daarbij toch bewaard blijven door u. We danken u dat er onderzoeken verricht zijn, maar dat er niets beschadigd is in haar hoofd. Maar ze heeft wel haar arm gebroken. En u weet wat dit betekent voor haar op haar hoge leeftijd. Maar wilt u haar een God van nabij zijn? Wilt u haar bewaren voor pijn? En wilt u geven dat toch uit genade ook er genezing mag zijn, ook van deze breuk? Heere, zo hebben wij nergens recht op. Het is alles genade. En we willen u bidden of u uit genade toch op haar ook wilt neerzien, dat zij ook vooral uw nabijheid mag smaken en de gemeenschap met Christus mag ervaren als een beleefde werkelijkheid. Heere, wees haar zo nabij. Gedenk ook anderen die het moeilijk hebben, waar psychische nood is en moeite, wil ook daarin meekomen. Gedenk hen die eenzaam zijn, die zich onbegrepen voelen. Heere, wilt u ook daarin uw genade en kracht tonen? Breid uw koninkrijk uit over deze wereld. Wil nog velen toebrengen tot het getal van hen die u vrezen. En wil ons nu nabij zijn, ons uw zegen schenken om Jezus wil. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Laten we nu zingen Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Psalm 1, 1, 2 en 3. Zo zijn wij dan gekomen aan het einde van deze brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen. En hij besluit nu in dit laatste gedeelte met enkele groeten van en aan bepaalde personen. En ook dit gedeelte van Gods woord is geschreven tot onze vermaning en vertroosting. Het is geschreven tot welzijn van bepaalde mensen toen, die brief zouden ontvangen of overbrengen. En deze woorden zijn ook geschreven tot ons welzijn. We kunnen hier bepaalde zaken uit leren en dat willen we proberen te doen. We worden hier geïntroduceerd bij verschillende christenen uit de tijd van de apostel Paulus. Mededienstknechten, sommige van hen zijn dat. En we zullen zien dat ze ook op verschillende wijzen een voorbeeld voor ons zijn. Deze mensen, deze namen, die we wel vaker gelezen hebben, maar die ons eigenlijk niet veel zeggen. Maar we willen erover nadenken, over mediteren. En wat ons gelijk opvalt is dat apostel Paulus steeds mensen om zich heen heeft gehad. Die hem geholpen heeft in de bediening. Hij ging ook niet alleen op zendingsreis, maar er waren anderen ook met hem. En dat zien we steeds weer terugkomen in Gods woord, dat Gods knechten ook andere mensen om zich heen hebben, die hen ondersteunen, die hen raad geven, die voor hen bidden, die met hen strijden. En dat zo wil de Heer dat ook voor al zijn kinderen, dat ze niet alleen zijn, maar dat ze mensen om zich heen hebben, die om hen heen staan, die elkaar zo tot steun kunnen zijn. Soms kan het wel eens gebeuren dat een kind van God ergens alleen moet zijn, maar dat is niet de normale zaak. En als het wel zo zou moeten zijn, dan zal de Heer ook bijzonder genade en kracht geven om alleen ergens staande te blijven. Maar normaal zien we in Gods woord dat Gods kinderen niet alleen zijn, maar andere medegelovigen om zich heen hebben. En ook de knechten van de Heere hebben ook steun van anderen om zich heen. Denk maar aan Mozes. Hij had Jozua naast zich en ook Aaron en Hur. En zo zien we deze vrienden van de apostel Paulus, die om hem heen hebben gestaan, die ook hun leven hebben overgehad voor de dienst van het evangelie. En dat kwam ook alleen maar omdat de liefde van Christus hartelijk in hen werkte. Ze waren ook ingewonnen voor de dienst van de Heere Jezus, getrokken door koorden van goedertierenheid. En deze mensen waren eigenlijk getuigen van het evangelie. En als we nou dit gedeelte willen samenvatten, dan willen we het samenvatten als we vinden hier de getuigen van het evangelie. En er zijn vier groepen. Ten eerste de bezorgers van de brief. Ten tweede de medewerkers in Rome. Ten derde de christenen in Klein-Azië. En ten vierde Paulus zelf. Dus we zien hier de getuigen van het evangelie. Ten eerste zien we de bezorgers van de brief. Ten tweede de medewerkers in Rome. Ten derde de christenen in Klein-Azië. En ten vierde zien wij Paulus zelf. Nou, de eerste twee namen die hier in onze tekst genoemd worden zijn de bezorgers van deze brief. Er zijn een man genaamd Tychicus en ook een zekere Onesimus. Zij werden beiden door Paulus gezonden om deze brief te bezorgen in Klein-Azië, het huidige Turkije. En dat was dan een reis van 2.500 kilometers. Er was toen geen officiële postbezorging. De PTT of iets dergelijks bestond daar niet. Brieven werden meegegeven met handelaren of meegegeven met bekenden of soms door een iemand anders bezorgd, persoonlijk bezorgd. En zo heeft apostel Paulus deze brieven gegeven. Of deze brief aan de Colossenzen gegeven aan deze twee mannen. We weten ook dat hij twee andere brieven tegelijkertijd met hen heeft meegegeven. Namelijk de brief wat wij noemen de brief aan Efeze en de brief aan Filemon. En deze drie brieven zijn dus overgebracht door Tychicus en Onesimus. Dan letten we eerst even op Tychicus. We hebben hem eerder al gezien. In Gods woord. In Handelingen 20 vers 4. Daar lezen wij dat hij met Paulus reisde door Klein-Azië. Wat wij nu noemen Turkije. En hoogstwaarschijnlijk is deze Tychicus bij de apostel Paulus gebleven. Dat hij ook meegegaan is toen naar Jeruzalem. En dat hij er ook bij was toen Paulus gevangen gezet werd. En dat gedurende zijn gevangenschap te Caesarea, dat deze Tychicus steeds bij hem was. En steeds hem ondersteunde. En dat hij ook meegegaan is op de reis naar Rome. En ook in Rome bleef Tychicus bij de apostel Paulus als een persoonlijke hulp. Misschien een persoonlijke secretaris. Of in alles waarmee hij de bediening van de apostel Paulus kon bevorderen en ondersteunen. Zo heeft deze Tychicus op de achtergrond gewerkt. En Paulus was ook zeer op hem gesteld. Hij wordt hier in vers 7 de geliefde broeder genoemd. En een getrouwe dienaar. En een mededienstknecht in de Here. Dat is wat, om zo genoemd te worden. Een geliefde broeder. Daarnaast een getrouwe dienaar. En dan kunnen we gerust denken dat hij de apostel Paulus gediend heeft en geholpen heeft. Maar hij is meer dan dat. Hij is een mededienstknecht. Ook geroepen door de Here om het woord van God uit te dragen. En zo kon deze Tychicus ook door de apostel Paulus uitgezonden worden naar verschillende plaatsen. Als daar iets geregeld moest worden. Of als er een brand uitgebroken was, dat geblust moest worden. Of wanneer er bijzondere problemen waren. Of wanneer een dienaar die daar was ergens anders heen moest. Dan kon Tychicus daar wel naartoe gaan om tijdelijk het werk over te nemen. Zo heeft Paulus heel veel steun gehad aan deze Tychicus. Bijvoorbeeld in 2 Timotheus 4 vers 12 schrijft de apostel aan Timotheus dat hij Tychicus naar Efeze gezonden heeft. En dat was een hele steun voor Timotheus. En want hij kon dan ook het werk ook daar gedeeltelijk op zich nemen. En datzelfde heeft de apostel Paulus ook al eerder gedaan met Titus. Toen heeft Paulus Tychicus gezonden naar Titus, zodat Titus naar Paulus kon komen. In Titus 3 vers 12, als ik Artemas tot u zal zenden of Tychicus, zo benaarstig u tot mij te komen te Nicopolis, want al daar heb ik voorgenomen te overwinteren. Dus deze Tychicus was een betrouwbare man. Die kon je ergens naartoe sturen. Die kon je werk opdragen. Dat heeft deze man met de liefde van zijn hart gedaan. Nooit heeft hij geklaagd. Nooit was het hem te veel. Hij was toegewijd. Een getrouwe dienaar. En mededienstknecht in de Here. En nu zal deze betrouwbare man deze brieven overbrengen. Maar niet alleen dat. Hij zal niet alleen de brief overbrengen. Maar hij zal ook vertellen hoe het met apostel Paulus gaat. Hij zal hen berichten overbrengen, want vers 7 lezen we, al mijn zaken zal u bekend maken, Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Here. En dat zou Tychicus niet alleen doen bij de gemeente Colosse, berichten overbrengen, maar dat zou hij ook doen te Efeze. Want in Efeze 6, vers 21, en opdat gij u moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, bekendmaken. Dus dan zouden die mensen aan Tychicus vragen, hoe is het met apostel Paulus? Hoe is het met zijn gevangenschap? Hoe gaat het met hem? En kan hij het volhouden? En hoe gaat het met de gemeente daar? En zo kon Tychicus alles overbrengen. En het was ook een hele reis voor deze Tychicus. 2500 kilometer. De grootste afstanden moest hij waarschijnlijk te voet afleggen. En hij moest er twee zeereizen voor over hebben. Vanuit Rome naar Griekenland en vanuit Griekenland weer naar Turkije. En dat kostte deze Tychicus ook zelfverloochening. Maar waarom deed Tychicus dat? Omdat de liefde van Christus in zijn hart gekomen was. Omdat het Tychicus ook eerst verloren was geweest. En omdat de Heer in zijn leven gekomen is, waarschijnlijk door de bediening van de apostel Paulus. En toen werd Tychicus ook een zondaar voor God. En toen heeft Tychicus ook gezien de onuitsprekelijke genade die er ligt in de Heere Jezus. En toen heeft Tychicus ook die vrede gesmaakt die alle verstand te boven gaat. En toen werd ook zijn hart gevuld met de liefde tot de Heere. Zo heeft Tychicus het gedaan. Daarom deed hij dat met overgave. Omdat de liefde van Christus hem drong. En daarom verlangt hij erna ook om die mensen daar te Colosse te vertroosten. Vers 8. Dat Tychicus kon hun harten vertroosten. Tychicus heeft daar gepreekt. Hij heeft daar de dienst zo tijdelijk waargenomen toen hij daar was. En later zou Tychicus weer terugkomen in Rome. En dan zou hij vertellen aan de apostel Paulus hoe het allemaal gaat daar in Klein-Azië. En hoe die gemeente is te Colosse. En zo zien we dat het belangrijk is om in contact te staan met mede-christenen. Het is ook belangrijk, het hoort ook bij het christelijke leven, om geïnformeerd te zijn over wat er gebeurt met de kerk. En daarom is het ook goed om bladen van stichtingen te lezen, te weten hoe het gaat met de kerk in het Midden-Oosten of in Afrika of in Azië. Het is goed om, voor zover wij dat kunnen, dat we op de hoogte gehouden worden. Want dan kunnen we ook concreet bidden. En dan kunnen we ook persoonlijk vertroost worden. Net als die mensen daar in Colosse. Dat wij vertroost worden wanneer wij zien dat de kerk van de Heere toch uitgebreid wordt. En dat de kerk niet in elkaar gedrukt wordt. Maar dat er wel mensen tot bekering komen. Dat er ook vervolgers tot bekering komen. Dat is zeer tot stichting en vertroosting om dat alles te weten te komen. Paulus die wilde geïnformeerd zijn. Wij moeten ons ook laten informeren. En zo moet er in ons hart en leven zorg zijn voor de kerk van de Heere, waar die kerk ook samenkomt. Zo was deze Tychicus. Maar dan Onesimus. Want Onesimus ging met hem mee. Samen hebben zij deze brieven overgebracht. En Onesimus wordt in vers 9 genoemd, de getrouwe en geliefde broeder, de welke uit de uwen is. Wie was deze Onesimus dan? Nou, hij kwam uit Colosse. Hij was een weggelopen slaaf. We komen hem tegen in de brief aan Filemon. Hij vluchtte naar Rome. En door Gods genade kwam hij in contact met de apostel Paulus en kwam tot bekering. En toen zag hij in wat hij gedaan had, weg te lopen van zijn heer Filemon, dat het helemaal verkeerd was. Onesimus kwam tot bekering. Maar hier zien we dat bekering niet iets theoretisch is, maar dat het heel concreet is. Want toen zei Onesimus ook, dan moet ik ook terug. Het kan me misschien mijn leven kosten, want een slaaf had geen rechten in die tijd. Je kon met alles wat je wilde, kon je met een slaaf doen. Een slaaf was gewoon een stuk eigendom. Maar ook al kostte mijn leven, ik moet terug. Want bekering is niet theoretisch, het is praktisch. En zo ging deze weggelopen slaaf samen met Tychicus terug. En ook hij kon de mensen te Colosse inlichten over hoe het ging met apostel Paulus. En zo typeert Paulus deze beide mannen, Tychicus en Onesimus. Maar we zien als we goed lezen wel een verschil. Ze zijn beiden geliefde en getrouwe broeders. Maar met dit verschil, dat Tychicus een dienaar en mededienstknecht in de Heere genoemd wordt. Kijk, Onesimus was bekeerd en was oprecht. En daar is goeds over te zeggen door Gods goedheid aan zijn leven geschonken. Maar hij moet nog wel wat leren. Hij is nog niet gelijk een dienstknecht, zoals Tychicus het wel was. Hij was nog maar pas bekeerd. En daarom nog niet geschikt om gelijk te werken in het koninkrijk van de Heere. De Heere neemt tijd om zijn knechten voor te bereiden. En zijn knechten te oefenen en te louteren en te leren en te onderwijzen. Voordat ze mogen werken in zijn koninkrijk. Zo heeft Onesimus nog veel te leren. En zo is in het christelijke leven ook een leerproces. Een leerproces door zijn woord, door zijn geest. Het woord dat u dagelijks voedt, waar u steeds dieper in geleid wordt. En de leidingen van de Heer in het leven, waardoor er alle mogelijke gebeurtenissen zijn. Ook soms moeilijke zaken, waardoor het geloofsleven gelouterd wordt, want de Heilige Geest werkt daarin mee en oefent het geloof, versterkt het geloof. Wat een zegen om zo gelouterd en geoefend te worden, om ook dienstbaar te zijn, ook in de gemeente, ook voor anderen, ook voor uw eigen gezin of voor uw vrienden. Daar mag u ook om bidden. Heere, maak mij dienstbaar. Geef dat ik nuttig mag zijn. Dat ik tot zegen mag zijn. Nee, daar hoeft u zich niet voor te schamen. Dat is een goed gebed. Daarvoor hebben we onderwijs nodig. Dat wil de Heere ook geven. Zegt apostel Paulus niet tegen Timotheus: oefen u zelf tot godzaligheid. Door het mediteren, door het gebed. En dat hoort ook bij het christelijke leven. Maar hier zien wij dan twee broeders, Tychicus en Onesimus, toegewijd aan de Heere. En Tychicus stond altijd klaar voor de dienst van het evangelie. Het leefde ook in zijn hart: wat wilt gij dat ik doen zal? En zo leefde hij. En Onesimus was ook bereid om de wil van de Heer te doen. Als ik terug moet naar mijn meester, dan zal ik gaan. Zo leefden zij beiden in overgave aan de Heer. Niet voor zichzelf, niet voor hun eigen gemak, niet voor hun eigen voordeel. Maar voor de wil van de Heer. Hoe is het bij ons? Wat drijft ons? Is het ook een verlangen om te leven voor de Heere en met en door de Heere? Kennen wij ook die overgave aan zijn wil? Ook al is het soms moeilijk, maar dat we zijn wil leren verstaan en ons daaraan overgeven. En dat het ook in ons hart mag leven. Wat wilt u dat ik doen zal? Is dit al het doel van ons leven geworden? Niet mijn wil, maar uw wil moet geschieden, Heere. Leer mij naar uw wil te handelen. Nou, zo waren deze beide mannen, Tychicus en Onesimus, deze bezorgers van de brief. Maar dan zien we ook ten tweede de medewerkers in Rome. En dan zien we iets heel verbazends. Want daar staan 6 namen. En 3 daarvan zijn Joodse namen. En 3 daarvan zijn Griekse namen. En ze worden zo naast elkaar genoemd. Ze zijn alle 6 gelovigen. Zo getuigt apostel ervan. En er is geen barrière tussen hen. En dat is nou zo opzienbarend. Want dat gebeurde in die tijd niet. De Grieken zagen op de Joden neer. Vonden ze maar ongeciviliseerd. En de Joden zagen op de Grieken neer. Het waren geen Joden. Dat waren heidenen. En zo gingen ze niet met elkaar om. Er was een grote muur, een scheidingsmuur tussen hen. Maar toen het evangelie kwam werken in de harten van deze Joden en deze Grieken, toen verbrokkelde die middenmuur helemaal weg. En dan waren ze samen één in de Heere. Ze hadden elkaar lief, ze omhelzen elkaar en waren samen één in de Heere. En deze 6 mannen brengen gezamenlijk de groeten over aan de gemeente te Colosse. We zien dan eerst de 3 Joden. Aristarchus, hij is een medegevangene van Paulus. Hij woonde in datzelfde huis. Hij wilde bij Paulus zijn, om Paulus te kunnen helpen in zijn gevangenschap. Aristarchus. Hij kwam uit Macedonië in Noord-Griekenland, uit de stad van de Thessalonicenzen. En hij vergezelschapte Paulus op zijn zendingsreizen. Hij werd ook gegrepen tijdens een grote oproer in Efeze. En hij was ook klaarblijkelijk met Paulus meegegaan naar Rome in het schip. Deze Aristarchus, weer een dienaar. Die Paulus wilde helpen en ondersteunen. Een medegevangene. Een man die in zelfverloochening leefde. En dan wordt de tweede Joodse man genoemd. Dat is Marcus. Hij is de neef van Barnabas. De mensen in Colosse kenden Barnabas en hadden bevelen van hem ontvangen, lezen we hier. Maar nu wordt zijn neef tot hen gezonden, Marcus. En Marcus is dus nu bij Paulus. Dat is toch wel heel veelbetekenend. Want 14 jaar geleden leek het er helemaal niet op. Toen was er juist oneenigheid tussen Paulus en Barnabas over deze Marcus. Oneenigheid of ze Marcus zouden meenemen op hun tweede zendingsreis. Paulus wilde het niet, omdat Marcus tijdens de eerste zendingsreis halverwege afhaakte en weer terugging naar Jeruzalem. Maar Barnabas wilde per se Marcus mee hebben. En toen ontstond er een verbittering om Marcus. Paulus nam toen Silas, ging naar Klein-Azië. En Barnabas nam Marcus en ging naar Cyprus. Ze scheiden van elkaar. Maar de tijden zijn veranderd. Of liever gezegd, Marcus is veranderd. En liet wel blijken dat hij toegewijd was aan het evangelie. En nu heeft Paulus deze Marcus graag bij zich. Hij zal schrijven later aan Timotheus, ongeveer 4 jaar later. 2 Timotheus 4 vers 11. Neem Marcus mee en breng met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Marcus, na een verkeerd begin, kwam het toch goed met hem. Hij was gestruikeld, maar met Gods genade is hij toch weer opgestaan en was hij toch tot zegen en bleek hij trouw te zijn. En dan noemt vervolgens Paulus Jezus, gezegd Justus, vers 11. Dus deze Joodse mannen heten Jezus. Wat zou u doen als u zo'n naam had? Kunnen wij ons niet indenken. Hij werd ook dan ook Justus genaamd. Vanuit eer voor zijn zaligmaken wilde hij niet Jezus geheten worden. Dat was de Griekse vorm van Joshua, dat weet u wel. Maar hij wilde niet deze naam dragen. Hij werd Justus genoemd. En dat betekent de rechtvaardige. Maar dat was ook maar een geschonken gerechtigheid. Een rechtvaardigheid die hij niet van zichzelf had. Ook geschonken door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Nou, van deze drie mannen, Aristarchus, Marcus, Justus, wordt gezegd dat zij uit de besnijdenis zijn. En deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn. Ze waren dus uit de besnijdenis, dat betekent ze waren Joden. Deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods. Want verreweg de overgrote meerderheid van de Joden moest niets hebben van de prediking van Paulus. En ze werkten altijd Paulus tegen. Ze zorgden voor opstandjes en voor oproer. En ze wouden hem wel stenigen en doden. Ze wilden hem lagen leggen. Ze waren zijn eigen verwanten, zijn eigen volk. Was helemaal tegen Paulus en tegen zijn prediking. Dat was hem tot groot verdriet. Hij heeft er ook onder geleden. Hij heeft een hartzeer gehad bij zich. Nee, alles ging niet zoals Paulus gewenst had. Hij wenste dat er een grote bekering zou zijn onder de Joden, maar die kwam niet. Gods weg, zijn soevereine weg, was anders. En Paulus wilde zelf wel verbannen zijn van Christus als zijn volksgenoten maar de Heere Jezus zouden omarmen. Zo heeft Paulus ook verdriet gehad. Het ging niet altijd zoals Paulus wilde. En soms kunnen wij misschien ook denken, we zijn maar een kleine minderheid en het betekent zo weinig. En zo kan de mens ook wel eens teleurgesteld worden en wat ingezonken. Maar wij mogen buigen voor de soevereiniteit van God. En toch zien op wat de Heere doet. Ook al zouden wij veel meer bekeringen willen zien, toch buigen voor de wil van God en toch zien op wat de Heere gedaan had. Want de Heer had vele heidenen tot bekering gebracht, maar uit de Joden, daarvan noemt de apostel deze namen, Aristarchus, Marcus, Judas, Justus. Deze zijn alleen mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods, maar die zijn mij een vertroosting geweest. Daar had hij troost uit. Dit heeft de Heere toch gedaan. En ze zijn hem tot troost. En zo zien we hier dat Gods kinderen elkaar tot troost kunnen zijn. Zo wil de Heer het ook. De Heere wil ook dat zij die onder zijn woord zijn, ook samen gemeenschap met elkaar hebben, voor elkaar zorgen, elkaar opzoeken, oog hebben voor elkaar, meeleven met elkaar. Dat heeft een mens nodig. Soms kan het wel gezegd worden dat, nou, ik luister wel de preken mee en verder heb ik geen contact. Maar zo was de apostel Paulus niet. Dat is ook niet de Bijbelse lijn. Alleen maar naar de preken luisteren en voor de rest hoeft het niet. Geen contact. De apostel Paulus, hij had wel contact. En hij zocht ook gemeenschap. Hij had het evangelie lief. En zo zocht hij ook omgang met medegelovigen. Want we zijn niet geschapen om alleen te zijn, ook niet als gelovigen. En wanneer we anderen op een afstand houden, en dat we niet een zegen zijn voor anderen en geen omgang zoeken met anderen. Ja, dan moeten we ons ook niet verbazen als we dan ons eenzaam voelen. En als we dan gauw ontmoedigd raken. Maar het is juist goed om de gemeenschap en de omgang te zoeken met hen die ook de Heere willen vrezen. U hoeft niet alleen te zijn. Zo wil de Heere dat ook niet. Zoals met Paulus ook niet. Hij werd vertroost. Wat een zegen als anderen vertroost zouden worden. Door u. Maar dan spreekt Paulus over de drie Griekse medewerkers. Eerst noemt hij Epaphras. Die was afkomstig uit de stad Colosse. Daar had hij ook de christelijke gemeente gesticht. En hij was toch bij Paulus in Rome gekomen om raad en hulp te vragen. En op grond van dit verzoek kwam deze brief tot stand. Maar hij is nog steeds bij Paulus. En om een of andere reden is hij daar ook gebleven. Vers 12, Epaphras die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijden strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil van God. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u en over degenen die in Laodicea zijn en degenen die in Hierapolis zijn. Dus deze Epaphras is een dienstknecht van Christus. En hij strijdt voor die mensen in Colosse. Te allen tijden strijdende voor u. Maar hoe kan dat? Epaphras was daar niet eens. Hij was in Rome. Hoe kan hij daar strijden voor die Colossenzen? Hij strijdt voor hen. Dat ze volmaakt mogen staan en volkomen mogen zijn in de wil van God. Zo strijdt hij, maar hij doet het door middel van het bidden. Hij strijdt in de gebeden. Epaphras heeft hart voor de gemeente van Colosse. En er zullen wel dringende redenen zijn geweest dat hij daar zou blijven in Rome. Want hij hield van die gemeente en hij streed voor hen in het gebed. En niet alleen voor Colosse, maar ook voor Hierapolis en Laodicea. Die waren zo 10 tot 20 kilometer afstand van Colosse. Daar streed hij ook voor. Wat een zegen wanneer er zulke strijders in de gemeente zijn. Die misschien niet eens ambtsdrager zijn. Die misschien oud zijn. Maar die strijden in de gebeden voor het welzijn en de welvaart van de gemeente. Dat de gemeente geestelijk mag welvaren. Zijn er ook van zulke strijders in ons midden? Die bidden voor de individuele leden van de gemeente. Die bidden om de uitstorting van Gods geest. Die strijden in de gebeden, opdat we de wil van God mogen doen, kon het zijn volkomen. Het is een strijd, het is niet iets gemakkelijks. Een strijd kost energie, kost zelfverloochening, kost tijd. Zijn er van die strijders, opdat de gemeente gezegend zou worden door het gebed. Want God, het behaagt de Heer het gebed te horen en ook de gebeden van zijn volk te incorporeren in zijn plan. Maar dan noemt Paulus ook Lucas, de medicijnmeester, de geliefde. Lucas was een dokter en Paulus had Lucas lief. Paulus en Lucas waren vaak samen op rondreis. En ook hij wilde Paulus ondersteunen. Paulus had veel aan deze Lucas te danken. Een gedeelte van het boek van de handelingen is in de wij-vorm geschreven. Want u weet het, wij hebben ook wat aan Lucas te danken. Menselijkerwijs gesproken, het evangelie naar Lucas en het boek der handelingen. En daarin lezen we hoe Lucas zich er zelf bij insluit. Wij reisden, wij trokken verder. En zo was Lucas steeds bij Paulus om hem te ondersteunen. En zo zien we dan hier Joden en Grieken. En ze zijn één in Christus. Ze beleven deze eenheid. En dat is ook de werkelijkheid in de christelijke gemeente. Dat er behoort geen verschil te zijn tussen afkomst of tussen ras of tussen opleiding of sociale positie. Door de liefde van Christus is er een eenheid en een gemeenschap. Wat een zegen om zo samen te mogen zijn. Een geleerd persoon kan met een eenvoudige met elkaar spreken en elkaar stichten. Wanneer het gaat over de liefde van Christus. Dat is een eenheid die zij beleefd hebben. En dat is een van de schatten van de christelijke kerk. Dat vindt u nergens anders zo in de wereld. Dat mensen van alle mogelijke richtingen en afkomsten samen één zijn en elkaar ondersteunen. Kennen wij iets van deze liefde? De liefde tot de Heer en tot elkaar. Kennen wij iets van dat strijden in de gebeden, zoeken een zegen te zijn voor anderen? Hebben wij ook ijver voor de kerk van de Heere? Gaat het welzijn van de kerk, ook onze gemeente, gaat dat ons aan het hart? Geven wij onszelf voor het welzijn van de gemeente, zoals deze mannen dat gedaan hebben, met liefde en toewijding. En niet denken dat al uw werk nou niks betekent wat u doet op de zondagsschool of op de verenigingen. Of op de club. Dat werk is niet ijdel in de Heere. De Heere wil u daarvoor ook bemoedigen en versterken en helpen en zegenen. Het is toch uit liefde tot de Heer en tot zijn kerk. Zo hebben deze mensen ook geijverd voor de kerk. Maar dan hebben we één naam nog niet genoemd. Dat is Demas. Maar over Demas schrijft de apostel verder niets. Er staat gewoon en Demas. Verder niets. En Demas. Demas was nog bij de apostel Paulus. Maar klaarblijkelijk gaat het niet zo heel goed met Demas. Anderen kregen een nadere omschrijving. En 4 jaar later schrijft Paulus inderdaad in 2 Timotheus 4 vers 10. Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ja, hij hoort er nu nog bij, uiterlijk. Maar hij was een meeloper. En als een meeloper nog wel christelijke vrienden heeft, dan kan hij nog wel aardig meedoen. Maar hij mist de innerlijke bezieling. We kunnen wel een tijd meegaan naar de kerk. Maar wat u nodig hebt is een innerlijke bezieling. Dat de geest van Christus in uw hart moet wonen en werken. En we kunnen tegen onszelf zeggen, ja, we moeten naar de kerk en we zullen naar de kerk. Maar als het zo moet, dat er steeds een moeten is, maar niet een verlangen, dan betekent dat die innerlijke bezieling ontbreekt. Het hart is eruit. Dan hebben wij de geest van Christus nodig om in ons hart te komen, te werken. Om die grote liefde van Christus te zien. En onze eigen onwaardigheid, onze dwaasheid. En de genade van God die ons vastgehouden heeft toen wij bezig waren om de afgrond in te lopen. Als genade een wonder voor u wordt. En zijn liefde een beleefde zaak. Kijk, dan krijgt u bezieling. Dan bent u niet meer een meeloper. Dan zegt u, ik en mijn huis, wij zullen de Heere vrezen. En daarom, wat bezielt jouw leven? Waar leeft u voor? Neem die vraag maar mee in de binnenkamer. Nee, duw het niet weg. Als u zo'n vraag wegduwt, is het tot uw eigen schade. Neem die vraag mee naar de binnenkamer. Waar leef ik voor? En smeek de Heer om zijn geest in je hart en ziel, om liefde tot hem te geven. Opdat je niet een meeloper bent, maar werkelijk tot God behoort. En dan zien we ten derde de christenen in Klein-Azië. De geadresseerden, zou je kunnen zeggen. Het gaat hier om Nymphas en Archippus. En Nymphas had in zijn huis een vergaderplaats voor de gemeente. U weet, die gemeenten toen hadden nog geen kerkgebouwen zoals wij. Dus verschillende leden stelden hun huizen open voor samenkomsten. En soms waren ook verschillende huizen waar er samenkomsten waren. En zo hebben deze mensen dat met liefde en zelfopoffering gedaan. En zo was deze Nymfas, de gemeente die aan zijn huis was. Hij moet de groeten hebben. En dan vervolgens schrijft Paulus dat ze ook deze brief niet alleen in hun eigen gemeente moeten lezen, maar ook moeten lezen in de gemeente te Laodicea. En ook dat zij de brief uit Laodicea ook zelf moeten lezen. Hoe staat het daar ook alweer? En dat ook gij dien leest die uit Laodicea. Verder staat er niets in het Grieks, er staat in de vertaling geschreven is, maar er staat schuin gedrukt. Dus dat betekent dat staat niet in het Grieks. Dus Paulus zegt, laat deze zendbrief, als er bij u gelezen is, ook in de gemeente van de Laodicense gelezen worden. En dat ook gij dien leest uit Laodicea. Wat was dat? Heeft de apostel een aparte brief geschreven aan de Laodicensen? Het wordt soms gedacht. Ik heb het zelf ook gedacht. Maar nu je dit wat meer bestudeert, kom ik daar toch op terug. Dat Paulus nooit een aparte brief aan de Laodicensen geschreven heeft. Maar wat is dan die brief uit Laodicea? Die brief uit Laodicea is niets anders dan de brief aan Efeze. Want de brief aan Efeze was een rondzendbrief. Daar staan geen namen in. Alleen maar Tychicus genoemd, dat hij u zal bekendmaken hoe het met ons is. Maar voor de rest worden er geen groeten gedaan. Het was een algemene zendbrief. Bedoeld voor verschillende kerken daar in Klein-Azië. En deze brief moest gekopieerd worden en doorgegeven worden. En wanneer deze brief de Laodicea komt, dan moet die brief ook in de gemeente van Colosse gelezen worden. En daarbovenop, als Paulus nog een aparte brief aan de Laodicense geschreven zou hebben, waarom put hij zich uit hier om te zeggen, doe de groeten aan de broeders in Laodicea en Nymfas en de gemeente die aan zijn huis is, terwijl ze een eigen brief krijgen? Dat klopt niet met elkaar, dat past niet. En in Efeze 1 vers 1, er staat in de aanhef, aan de heiligen die te Efeze zijn. Maar er zijn ook handschriften, oude Griekse handschriften, waar deze aanhef ontbreekt. Dus dat je het ook kunt lezen aan de heiligen. En dan wordt het gewoon een algemene rondzendbrief. En dat is waarschijnlijk de brief geweest die Paulus wilde dat ze ook in Colosse zouden lezen. En tenslotte spreekt apostel Paulus dan ook Archippus aan. Nymfas, de gemeente te Laodicea en Archippus. Wie was Archippus? Hij bediende nu de gemeente te Colosse. Want hij zegt in vers 17, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Heere, dat gij die vervult. Hij is nu dienaar van het woord. Hij moet zich goed realiseren van wie hij deze bediening gekregen heeft. Het is van Christus en dat geldt voor alle ambtsdragers in feite. Dat wij ook onze bediening gekregen hebben van de Heer Jezus Christus. Dat wij ook moeten weten van wie wij die bediening ontvangen hebben. En de Heer Jezus is het allerbeste waard. En dat wij ook proberen het allerbeste te doen. In de dienst van de Heere, zo moest Archippus erin staan. En dan tenslotte zien we ten vierde Paulus zelf. Hij eindigt de brief in vers 18 met te zeggen, de groetenis met mijn hand van Paulus. U weet, Paulus was gewoon zijn brieven te dicteren aan een persoonlijke secretaris. En wanneer hij aan het eind van de brief gekomen is, dan neemt Paulus de pen uit de hand van de secretaris. En dan schrijft hij met zijn eigen hand, zijn eigen naam. En heeft hij nog een zegenbede aan het einde. En dat is om te laten zien dat deze brief authentiek is. Dat die werkelijk door Paulus zelf geschreven is. En wat zegt Paulus dan in zijn eigen handschrift? Denk aan mijn banden. Paulus zegt niet, in de kracht van de Heer kan ik het allemaal aan, dat is geen probleem. Nee, dat ontkent Paulus niet hier. Wat hij in de Filippenzenbrief zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat weet Paulus ook wel, maar Paulus is ook een mens. Hij is ook zwak. Hij weet ook dat hij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is. En een kind van God zal zichzelf nooit vertrouwen. Zal bang zijn voor zijn eigen afdwalingen. En zijn eigen verziekt verstand wat steeds van de Here af wil gaan. Daar heeft Paulus ook last van gehad. Dan zegt Paulus, denk aan mij, bid voor mij. Ook in mijn banden, want het valt niet mee om gevangen te zitten. Het valt niet mee om op verhoor te moeten zijn, om misschien gemarteld of geslagen te worden, of in gevaar van het leven te zijn. Denk aan mijn banden, ook wij moeten nu denken aan die broeders die in banden zijn, die vluchteling zijn, die gedood worden. Dan kom je weer terug op dat geïnformeerd zijn, dat we hen gedenken die in gevangenschap zijn. En dan eindigt Paulus met de woorden, de genade zij met u, amen. En deze laatste uitdrukking, genade, dat is zo'n pregnante uitdrukking, volle uitdrukking. Het is heerlijk, het is uitgebreid, de genade, dat omvat alle zegeningen. En wat wij nodig hebben, gemeente, is genade. Genade. Het is door genade dat een mens een leven vernieuwd wordt. Het is door genade dat een mens bekeerd wordt. Genade verdiend door de Heer Jezus Christus. En hij verdiende dat al voordat u bestond. Voordat u iets gehoord had van dit heerlijke evangelie. Hier zien we Gods grote genade in de schenking van zijn Zoon. En met hem schenkt de Heere alle genade die nodig is. Zodat wij uit de volheid van Christus zouden mogen ontvangen genade voor genade. Kent u deze genade? Kent u de genade van een nieuw leven met Christus? De genade van bekering, van geloof. Dat is een genade die God geeft. Dat is een genade mogen we om bidden. Het is een genade die noodzakelijk is. Dat komt er uiteindelijk op neer. Dat moet de slotconclusie zijn van ons leven. De genade van de Heere was met ons. Dat moet aan het einde van ons leven gezegd worden. Want wanneer u genade kent, dan is uw naam opgeschreven in een boek van God. Nu hebben wij het woord van God, de Bijbel, waar we nooit in uitgelezen raken. Maar het is ook een ander boek. Jongens en meisjes, een ander boek, het boek des levens. Uit Openbaringen 20, vers 15. En daarin staan al de namen opgetekend. Dat is een boek die God heeft. Daarin staan al de namen opgetekend van hen die overgezet zijn vanuit de dood in het leven. En dan gaat het erom in ons leven, voor alles, dat onze naam geschreven staat in dat boek des levens. Dan bent u gezegend. Dan hebt u misschien velerlei tegenslag en misschien verschillende moeiten en wat verdriet. Maar als uw naam nou opgetekend staat in het boek des levens, dan bent u rijk gezegend. En dan komt alles goed. Of het kan zijn dat u vele zegeningen hebt nu in het leven. En dat het u maatschappelijk heel erg voor de wind gaat. En dat er welvaart is en een goed inkomen. En alles lijkt mooi te zijn. Maar als uw naam niet geschreven staat in dat boek des levens, dan hebt u niets. En wanneer uw naam daarin is opgetekend en u door moeite heen gaat en tegenslag moet verwerken en misschien lichamelijk ongemak hebt, probeer niet te klagen. Maar probeer te dragen en te vragen om kracht. En probeer te zien op het wonder dat uw naam opgetekend mag staan in dat boek des levens, te midden van uw tegenslagen. En weet dan dat de Heer u ook genade zal geven om ook de moeite te dragen. En nu komt de Heer voor ons. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u allen. Daarmee gaan we de dienst beëindigen. Genade. Het wordt ons voorgehouden. Het wordt ons bepreekt. Er is genade om behouden te worden. De Heer geeft genade om bekeerd te worden. Hij geeft genade om te volharden in het geloof. Genade omdat hij goede werken voorbereidt. En dan geeft hij ook nog genade dat we in die goede werken zouden wandelen. En tenslotte geeft hij ook de genade dat hij goede werken zal belonen. En dat hij de genade geeft om eeuwig bij de Heer te zijn. Zoveel genade. En de werken volgen met hen. Openbaringen 14, vers 13. Gods kinderen die in de Heere sterven, hun werken volgen met hen. Maar het was allemaal genade. Maar hoe zal het nou gaan wanneer wij voor de rechterstoel van God komen te staan? Wat voor werken zullen ons volgen? Als u terugziet op uw leven, wat voor werken volgen u? Misschien schrikken we daarvan, als we daarover nadenken. Ga dan maar op de knieën en word er nou maar heel ernstig mee bezig voor Gods aangezicht. Dat er ook werken mogen zijn waarin Gods genade verheerlijkt wordt. We zien hier mannen en tijdgenoten van de apostel Paulus. Ze kenden de Heere Jezus. Die centraal stond in hun leven, heeft Paulus in deze brief aangewezen. Dat Christus centraal moet staan. En ze kenden ook deze mannen de persoonlijke consequenties van het feit dat de Heer Jezus centraal staat. Waar Paulus ook over geschreven heeft, de praktische toepassingen. En deze mannen, deze mensen die stonden in de dienst van de Heer, hun werken volgden hen na. Wat voor werken zullen ons navolgen? En is er dan geen reden dat we allemaal zouden belijden uit ons geen vrucht in der eeuwigheid? Maar dan mogen we tot de Heere komen en zeggen, Heere, u kunt nog een distel veranderen in een mirt. U kunt nog een dorre boom vruchten laten voortbrengen. O, kom met uw geest. Met uw genade in mijn hart en ziel. Dat ik uit genade mag leren leven voor u. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 143, vers 10. 143, vers 10. samen bidden en danken? Barmhartige Heere, zo willen wij u erkennen en danken voor uw heilig woord, ook voor deze brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, waar uw Heere Jezus zo heerlijk in wordt grootgemaakt, dat al de volheid van de Godheid in u is en dat alles door u gemaakt is en dat u alles onderhoudt en dat wanneer wij met u zijn opgewekt, dat we dan ook de dingen moeten zoeken die boven zijn. En dat we zo in een nieuw en godzalig leven met u behoren te leven. We hebben verschillende namen gehoord van mensen uit het verleden die in uw woord genoteerd staan. Mannen, dienstknechten Gods, geliefde broeders. O Heere, geef dat ze ons nog tot een voorbeeld mogen zijn. Bewaar ons ervoor dat we een meeloper zouden zijn, omdat we de persoonlijke bezieling missen. Heere, wilt u het dan geven? En wanneer we op ons leven zien en dat er geen werken zijn, en dat we het voor u moeten belijden, misschien wel met een snik, ik heb niets voor u betekend. Heere, geef dat we aan de voet van het kruis mogen komen, om daar voor u, Heere Jezus, onze tekorten en zonden te belijden. En wilt u uit genade harten veranderen en vernieuwen. En leer ons toch te leven zoals u dat wilt, opdat onze namen geschreven mogen staan in dat boek des levens. Heere, geef liefde in het hart tot uw kerk en ook tot onze plaatselijke gemeente. O, hoor ons uit genade. Bedien ons uit uw volheid. Heb dank voor wat u gaf in deze dienst. Heere, dank u ook voor het werk van de organisten, die we steeds geregeld mogen in elke kerkdienst mogen ontvangen. Zegen ook hen die ons begeleiden op het orgel. En zegen ook de kosters. Geef hen kracht en genade, Heere, om te zorgen steeds ook voor ons als gemeente in de praktische zaken van het gemeentelijke leven. O, gedenk heel de kerkenraad. Zegen ook de zondagschool ook vanmiddag wat weer samenkomt. Gedenk ons ook in alles ook als gemeente. Heere, zie ons aan in genade. Neem weg onze zonden en hoor ons om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 105, het derde vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.